we zijn vanmorgen aan het einde gekomen van onze serie over de Heilige Geest. Het was geen uitputtende serie over de Heilige Geest, maar zoals ik al eerder heb gezegd, was het noodzakelijk om specifieke onderwerpen te behandelen, omdat we in onze vers voor vers studie door Romeinen in Romeinen 8 zijn terechtgekomen. Nou, omdat we specifieke taal tegenkomen in Romeinen 8 over de Heilige Geest, acht ik het nuttig om uit te zoomen en het fundament helder te hebben, zodat we niet met verschillende ideeën over de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest dat hoofdstuk zullen ingaan en behandelen. Nou, we ronden dus de serie af. Zoals ik vorige week ook al zei, zullen we vandaag stilstaan bij het bedroeven en het uitblussen van de Heilige Geest. Paulus doet die uitspraken, of die oproepen, dus we gaan daar ook naar kijken. Nou, het is niet toevallig dat we afsluiten met dit onderwerp. De afgelopen weken hebben we vooral stilgestaan bij wie de Heilige Geest is en wat hij doet. Dus we hebben gekeken naar zijn persoon, naar zijn werk, in het levend maken van mensen, in de wedergeboorte, in de zekerheid en verzegeling, in de heiliging, in de gemeente en in de verheerlijking van Christus. Dan steeds lag de nadruk vooral op het handelen van God. Dus de Geest maakt levend. Die vernieuwt, die leidt, die verzekert, die brengt voort of brengt vrucht voort. Maar wanneer dat fundament helder is, dan komt de vraag op hoe wij leven, hoe wij dienen te leven in verhouding tot het werk van de Geest. En daarom is dit onderwerp dus een passende afsluiting. Het brengt ons van de leer over de Geest naar het leven in en met de Geest. Als hij in ons woont, als hij ons vernieuwt en ons heiligt, dan is de vraag niet alleen wat de Geest doet, maar ook of onze wandel overeenkomt met het werk wat de Geest doet. Nou, dat sluit aan bij waar we in Romeinen 8 staan. Tot en met vers 4 ligt de nadruk vooral op wat God heeft gedaan. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. De wet van de Geest van het leven heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. God heeft zijn eigen zoon gezonden en de zonde veroordeeld in het vlees. Maar dan vanaf vers 5... gaat Paulus spreken over de gezindheid van het vlees en de gezindheid van de geest. Hij gaat spreken over leven en dood, over vijandschap tegen God en over het leven dat door de geest wordt gekenmerkt. Nou, in hoofdstuk 12 komt het natuurlijk ook weer verder. Dus daarom vormt de laatste studie een brug terug naar Romeinen 8. Vandaar staan we expliciet dus stil bij de ernst van het leven wat in strijd is met zijn werk. Dus de punten die we vandaag zullen behandelen. Heel eenvoudig. 1. De geest kan bedroefd en uitgeblust worden. 2. Wat is het en betekent het om de geest te bedroeven? En 3. Wat is het en betekent het om de geest uit te blussen? Nou, ik weet dat het de open deur lijkt. Het is het ook, maar we moeten beginnen bij het feit dat de schrift leert dat de Heilige Geest bedroefd en uitgeblust kan worden. Dus vorige week hebben we stilgestaan bij de zonde tegen de Heilige Geest. En toen heb ik ook expliciet gemaakt dat het bedroeven van de Heilige Geest en de zonde tegen de Heilige Geest niet hetzelfde zijn. Dat onderscheid moeten we vasthouden. Maar dat betekent niet dat het bedroeven van de Geest een lichte zaak is. De schrift spreekt er werkelijk over, de Geest kan bedroefd worden. De Geest kan uitgeblust worden. En daarbij moeten we ook zien dat het bedroeven van de Heilige Geest geen nieuw testamentisch idee is. Paulus gebruikt in Efeze 4 taal die al wortels heeft in het Oude Testament. Let bijvoorbeeld op Jesaja 63, vers 10. Daar lezen we over Israël. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. De context is belangrijk. Jesaja kijkt terug op de goedheid van de Heere voor zijn volk. God had Israël verlost. Hij had hen gedragen, hij heeft hen geleid. Hij had zichzelf aan hen verbonden in ontferming en trouw. Maar het volk reageerde met ongehoorzaamheid en opstand. En in die context zegt de profeet, zij hebben zijn Heilige Geest bedroefd. Nou, voordat we dan zien wat dat betekent, moeten we eerst eenvoudig vaststellen dat de schrift hier een werkelijkheid aanwijst waar wij niet omheen kunnen. Dus dit is geen beeldspraak wat de profeet hier gebruikt. De profeet gebruikt deze taal op het moment dat hij Gods trouw en de reactie van het volk tegenover elkaar zet. Wanneer we naar het Nieuwe Testament gaan, zien we dat dezelfde werkelijkheid wordt uitgesproken richting de gemeente. Paulus schrijft aan mensen die in Christus zijn, die delen in de zegeningen van het nieuwe verbond, en tegen hen klinkt de oproep om de Heilige Geest niet te bedroeven. Dus we zien dat dit een blijvende werkelijkheid is waar Gods volk rekening mee moet houden. De schrift laat ons zien dat dit serieus genomen moet worden. Het is namelijk iets dat direct raakt aan hoe wij leven voor Gods aangezicht. Nou, wat is het dan? Wat bedoelt de schrift met het bedroeven van de Heilige Geest? De apostel Paulus schrijft in Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Maar, zoals we altijd doen, het is belangrijk om de context te begrijpen. Dus ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels naar Efeze 4 te gaan. En dan wil ik Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 32 met jullie lezen. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 32. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover. Nou, we komen vaker in stukken van Efeze, waarin ik dan de context uitleg. Dit blijft noodzakelijk om te doen, ook vandaag. Efeze is, kijk, maak het alsjeblieft een prioriteit om die brief te bestuderen. Het is zo'n rijke brief. Maar vers 17 van Efeze 4 is een soort overgang. Paulus leert dat de discipelen niet meer moeten wandelen zoals de andere heidenen wandelen. En daarmee zet hij dus twee levens tegenover elkaar. Aan de ene kant heb je het oude leven, dat gekenmerkt werd door zinloos denken, verduisterd verstand en een hart dat verhard is. Dat leven, schrijft Paulus, is vervreemd van het leven dat uit God is. Het gevolg daarvan is dat mensen zich overgeven aan losbandigheid en onreinheid. Dat is de richting van het oude leven, van het oude bestaan. Daartegenover stelt Paulus wat het betekent om Christus waarlijk te kennen. En hij schrijft niet simpelweg dat zij anders moeten leven, maar dat zij Christus niet zo hebben leren kennen. Dit is cruciaal. Dus de christelijke wandel begint niet bij gedragsverandering, maar bij het kennen van Christus. Daar begint het. Wie hem gehoord heeft en in hem onderwezen is, heeft de waarheid leren kennen zoals die in Jezus is. En vanuit daar werkt Paulus het verder uit. Hij schrijft over het afleggen van de oude mens die te gronde gaat door de misleidende begeerte en over het vernieuwd worden in de geest van het denken. Vervolgens heeft hij het over het aandoen of het bekleden met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in rechtvaardigheid en heiligheid. Dus het gaat niet alleen om stoppen met iets ouds, maar om een wezenlijke vernieuwing van binnenuit en een nieuw leven dat in en door Christus Jezus zichtbaar wordt. En vanaf vers 25 zie je hoe concreet dat is. Paulus vertaalt het uiteindelijk door naar het dagelijks leven binnen de gemeente. De leugen moet vervangen worden door waarheid. Waarom? Omdat wij leden van elkaar zijn. Boosheid mag niet uitlopen op zonde en mag niet blijven liggen. Anders krijgt de duivel ruimte. Stelen moet plaatsmaken voor werk en delen. Woorden mogen niet afbreken, maar moeten opbouwen en genade geven aan wie ze horen. En denk dus even terug. Denk aan alles wat we hebben behandeld. Niet alleen in deze serie. Denk aan wat we allemaal hebben behandeld in Romeinen 1 tot en met 7. Denk aan wat we hebben behandeld toen we door 1 Petrus gingen. In Filippenzen, in Deuteronomium, ook op de woensdag in Hebreeën. Neem dat geheel voor ogen. En zie dat alles in het licht van het werk van de Geest die nieuw leven baart en Christus verheerlijkt. Dus wat de schrift ons steeds weer laat zien, is dat het leven met God, het leven als christen, geen oppervlakkige zaak is. Het gaat niet om het oppervlakkig aannemen van een naam of het onderschrijven van een aantal waarheden. Het gaat niet om het puur intellectueel erkennen dat Jezus Christus historisch heeft geleefd, gestorven is en dat er argumenten zijn voor zijn opstanding. Het werk van de Geest is concreet en ingrijpend. Hij brengt een mens van dood naar leven. Hij opent het verstand dat verduisterd was. Hij verbreekt de verharding van het hart. Hij brengt iemand die vervreemd was van het leven dat uit God is, in gemeenschap met God. In verbintenis, vereniging met Christus. Hij vernieuwt het denken, richt het hart en vormt het leven. Dat is werkelijkheid in de levens van hen die Christus waarlijk hebben leren kennen. En daarom is de context van wat Paulus schrijft zo belangrijk. Dus hij beschrijft niet een ideaal beeld voor een selecte groep. Hij beschrijft het normale, dagelijkse, christelijke leven. Dat is wat hij omschrijft. Een leven waarin het oude wordt afgelegd en het nieuwe wordt aangedaan. Een leven waarin waarheid, rechtvaardigheid en heiligheid zichtbaar worden. Een leven waarin relaties binnen de gemeente gevormd worden door wat God heeft gedaan. En te midden van dat, en bedroef de Heilige Geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dat woord bedroefd, het woord dat Paulus hier gebruikt, betekent letterlijk dat je iemand verdriet doet. Dat je iemand pijn doet. Het wordt gebruikt voor het aandoen van leed. Dat is belangrijk om vast te houden. Dus Paulus spreekt hier niet over het verstoren van een kracht of het tegenwerken van een systeem. Maar over het bedroeven van de Heilige Geest. We hebben het behandeld in de eerste studie van deze serie. De Heilige Geest is geen abstracte kracht of invloed. Het is de levende Geest van God die werkzaam is in het leven van de gelovigen. Bedenk dus wat we lazen in Jesaja 63 vers 10. Bedenk wat we zojuist hebben gelezen in Efeze 4. Besef wat God doet en wil doen in zijn volk. En dan zie je dat het bedroeven van de Heilige Geest plaatsvindt wanneer een mens bewust in strijd leeft met het werk van God. In Jesaja, wat zagen we? Een volk dat verlost was. Een volk dat gedragen was. We zagen een volk dat geleid was. De Heere had zich aan hen verbonden. Hij was hun redder. En toch reageerden zij met ongehoorzaamheid en opstand. Dus ze waren bijvoorbeeld slaven in Egypte. God bevrijdt hen om nieuw leven te leiden in het land wat hij heeft beloofd. En zij verlangen terug naar hetgeen waar God hen uit bevrijd heeft. Dus waar God goed doet, waar hij leidt, waar hij zichzelf geeft en de mens zich daartegen keert, daar wordt de geest bedroefd. Neem dat mee naar wat Paulus schrijft. Dus hij beschrijft een mens die Christus heeft leren kennen. Die vernieuwd wordt in het denken. Dat is het werk van de geest. Hij brengt de mens uit duisternis tot licht. En dan zie je wat het betekent om de geest te bedroeven. Dat gebeurt wanneer iemand die werkelijkheid tegenspreekt met zijn leven. Wanneer iemand die vernieuwd is, teruggrijpt naar leugen. Wanneer iemand die geroepen is om waarheid te spreken, kiest voor bedrog. Wanneer iemand die geleerd heeft te vergeven zoals God in Christus vergeven heeft, vast blijft houden aan bitterheid en wrok. Wanneer iemand die onderdeel is van een lichaam, van het lichaam, toch spreekt en handelt op een manier die dat lichaam beschadigt. Dus het gaat om leven dat haak staat op wat God zelf aan het doen is. Nu, we moeten dit niet puur individualistisch zien. We mogen de relationele laag mogen niet missen. En ik hoop dat jullie zien hoe centraal dat thema is de afgelopen tijd. En dat blijft ook zo, want de schrift is hiermee doordrenkt. Als je goed kijkt naar Efeze 4, wat we hebben gelezen, dan zie je dat Paulus het nieuwe leven niet beschrijft als iets dat zich alleen binnenin een mens individualistisch afspeelt. Hij beschrijft het in de context van het lichaam. Wij zijn immers leden van elkaar, schrijft hij in vers 25. Dus dit moeten we altijd blijven beseffen. Het nieuwe leven wordt ook zichtbaar in hoe gelovigen met elkaar omgaan. Daarom zijn de voorbeelden die Paulus geeft niet willekeurig. Dus waarheid spreken tegenover elkaar, boosheid en dat de zon niet onder mag gaan over die boosheid, woorden die opbouwen en genade geven, over het weggenomen laten worden van bitterheid, toorn en laster en het vervangen daarvan door vriendelijkheid, barmhartigheid en vergeving. Dat zijn allemaal relationele dingen. Dat is niet ik alleen in mijn kamer. Dat zijn wij met elkaar. Dit gaat over hoe broeders en zusters met elkaar leven. En dat loopt door in Efeze 5. En daar schrijft Paulus bijvoorbeeld: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Dat is niet een abstracte liefde, maar een liefde die gevormd is naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Dus opnieuw zie je dat het leven dat door de geest gewerkt wordt zich uit in concrete, zichtbare, onderlinge liefde tussen broeders en zusters. En dat sluit direct aan bij wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 13, vers 34 en 35. Dit zijn zulke cruciale versen. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt en let op hoe. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Weet je wat het ding is? Kijk, de herkenbaarheid van een discipel ligt niet primair, en onthoud wat ik zeg, niet primair, in hoe goed hij of zij de schrift kent, maar hoe die kennis doorwerkt in liefde. Het ligt niet alleen in het niet verzaken van de samenkomst, maar in het aanvuren van elkaar in de samenkomst tot liefde en goede werken. Het aansporen van elkaar. Het ligt niet alleen in het verdedigen van de waarheid, maar in het bewaren van de eenheid in die waarheid. Het ligt niet primair in geestelijke groei als individu, maar in de opbouw van de ander. Weet je, er zijn mensen die heel stellig zeggen, bijvoorbeeld, en dit krijg je wanneer je dan het relationele mist en het puur individualistisch maakt. Als je vandaag je Bijbel niet hebt gelezen, dan heb je de Heilige Geest bedroefd. En begrijp me niet verkeerd. De geest werkt door het woord. Hij vernieuwt het denken door de waarheid. Hij gebruikt de schrift om te onderwijzen, te vermanen en te vormen. Dat is allemaal waar. Maar dit is de schrift verder trekken dan de schrift zelf zegt. En dat zie je op meerdere plekken. Hè, als je geen stille tijd hebt gehad, dan heb je de geest bedroefd. Als je niet hebt gebeden zoals het hoort, dan heb je de geest bedroefd. Als je je niet geestelijk genoeg voelt, dan heb je de geest bedroefd. En begrijp me goed, al die dingen kunnen iets zeggen over je hart. Gebed is essentieel, het woord is essentieel, de samenkomst is essentieel. De schrift ontkent dat nergens. Maar het probleem ontstaat wanneer we die dingen één op één gaan labelen als dit is het bedroeven van de Heilige Geest. Dan maken we van iets wat Paulus heel concreet en relationeel neerzet, iets vaags en individualistisch. Dus dan verleggen we het zwaartepunt van waar de schrift het legt naar dingen die wij zelf belangrijk vinden of gewend zijn om te benadrukken. En dat hoor je heel vaak. Hè? Dus dingen die ons makkelijk afgaan, daaraan toetsen we dan de geestelijkheid en de heiligheid van een ander. De schrift leert ons dat niet om te doen. En ondertussen kan iemand heel trouw zijn en al die uiterlijke dingen toch leven in bitterheid, toch leven in hoogmoed, toch onbereidwillig zijn tot vergeving en ga zo maar door. Nu, we moeten het volgende ook begrijpen. De waarschuwing is ernstig, maar het is niet bedoeld om Gods kinderen wanhopig te maken. Paulus schrijft, bedroef de Heilige Geest van God niet, maar hij schrijft eveneens, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dat is de basis waar deze waarschuwing op staat. Hij schrijft op mensen die verzegeld zijn, mensen die het eigendom van God zijn. Mensen bij wie God een goed werk begonnen is en dat zal voltooien tot op de dag van Christus. Dus deze woorden zijn niet bedoeld om iemand te laten denken, oké, als ik faal, als ik zondig, dan ben ik alles kwijt. We willen niet bagatelliseren wat zonde is. Maar dat is niet wat Paulus doet. Hij spreekt niet tot mensen die buiten Christus zijn, maar tot mensen die in Christus zijn. Dus als iemand dit hoort en denkt, oké, ik zie zonde in mijn leven, ik zie strijd, ik zie dingen die niet kloppen, dan is de conclusie niet, er is geen hoop meer. De conclusie is, luister naar de vermaning, bekeer je, keer je af van wat niet in lijn is met het werk van de geest en leef in overeenstemming met de nieuwe mens die in Christus Jezus geschapen is. Dat is de oproep. Dus, bedroef de Heilige Geest van God niet. Als we weten wat dat betekent, wat betekent dan nu het uitblussen van de Heilige Geest? Nou, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19 schrijft de apostel Paulus, blus de geest niet uit. Nou, ook hier is het belangrijk om te zien in welke context Paulus dit schrijft. Dus ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels naar 1 Thessalonicenzen 5 te gaan. Dan willen we vers 12 tot en met 22 lezen. In 1 Thessalonicenzen 5, van de vers 12 tot en met 22. We lezen het woord van de Heere. Paulus schrijft, en wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heere en u terechtwijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Dus wat zien we? Vanaf vers 12 richt Paulus zich op het leven binnen de gemeente. Hij begint met de verhouding tot hen die leiding geven. Er moet erkenning zijn, waardering en liefde vanwege hun werk. Vervolgens roept hij op tot vrede onder elkaar. Dat zet dus meteen de toon. Het gaat om wat? Onderlinge omgang. Hoe leven gelovigen met elkaar? Daarna wordt het concreter. Hij schrijft dat zij de ongeregelden moeten vermanen. De moedelozen moeten bemoedigen. De zwakken moeten ondersteunen en geduldig moeten zijn tegenover allen. Dus je ziet, het leven in de gemeente vraagt om onderscheid. Het vraagt om onderlinge zorg en het vraagt om volharding. Het vraagt dat je oog hebt voor elkaar. Dan gaat hij verder en leert dat niemand kwaad met kwaad mag vergelden. Maar dat men altijd het goede moet najagen, zowel voor elkaar als voor alle mensen. Dus opnieuw, dit moeten we zien, hè. Het gaat niet om liefdadigheid omwille van liefdadigheid. Maar opnieuw zie je dat het leven dat Paulus beschrijft in Christus, het strekt zich uit naar de ander. En vanaf vers 16 volgen korte aansporingen. Altijd verblijd zijn, onophoudelijk bidden, in alles dankbaar zijn. Dat is de houding waarin de gelovige leeft voor Gods aangezicht. Dus de gelovige, de discipel, leeft niet afhankelijk van omstandigheden, maar geworteld in wat God heeft gedaan en wie hij is. Maar in die lijn volgt blus de geest niet uit. Het staat midden tussen concrete oproepen over het leven voor God en leven met elkaar. Het is ingebed in een leven van gebed, dankbaarheid en gehoorzaamheid. En daarna maakt Paulus het dus nog specifieker. Hij maakt duidelijk dat ze de profetieën niet mogen verachten, maar alles moeten beproeven en het goede moeten behouden en zich moeten onthouden van elke vorm van kwaad. Dus ook hier zie je dat het gaat om hoe de gemeente omgaat met wat God spreekt en doet. Nu, wat betekent blus de geest niet uit? Wat bedoelt Paulus? Nou, het woord dat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk uitdoven. Het werd gebruikt voor het doven van een vlam. Het laten uitgaan van vuur. Dat beeld is belangrijk, want Paulus kiest dat niet zomaar. Als Paulus schrijft, blus de geest niet uit, dan gebruikt hij het beeld van een vuur dat brandt en dat ook gedoofd kan worden. Dat betekent niet dat de geest in zijn wezen wordt aangetast. De Heilige Geest is God, hij is niet afhankelijk van de mens. Maar Paulus spreekt hier over zijn werking binnen de gemeente. Dus wat doet Paulus? Hij waarschuwt ervoor dat wat de geest doet, wat hij werkt, wat hij tot stand brengt, niet onderdrukt of tegengewerkt moet worden. Nou, als je nu kijkt naar de context van 1 Thessalonicenzen 5, dan zie je hoe dit concreet gebeurt. De geest wordt uitgeblust waar het gemeenteleven niet functioneert zoals God het bedoeld heeft. Hè, Paulus, we hebben het gelezen, maar een aantal voorbeelden die hij geeft. Hij geeft een concreet voorbeeld over de verhouding tot hen die arbeiden en leiding geven. Hij schrijft dat zij erkend moeten worden en hooggeacht in liefde om hun werk. Niet om wie ze zijn, om hun werk. Dat is iets waar wij moeite mee hebben. Wij leven in een cultuur waarin gezag, wat voor vorm van gezag dan ook, verdacht is. Waarin ieder zijn eigen oordeel centraal stelt. De schrift leert ons wat anders. De schrift leert dat er mensen zijn die arbeiden in het woord, die leiding geven in de Here, die waken over zielen zoals de taal van de Hebreeën gebruikt. Dat is geen menselijke constructie, dat is door God gegeven. De schrijver van Hebreeën leert bijvoorbeeld dat zij waken over de zielen als mensen die rekenschap moeten afleggen aan God. Dat betekent dus dat geestelijk leiderschap, het is geen positie van macht, het is van verantwoordelijkheid, het is een positie van verantwoordelijkheid voor God. En als dat zo is, dan vraagt dat ook iets van de gemeente. Het vraagt om erkenning, het vraagt om ontvankelijkheid, het vraagt om bereidheid om vermaand te worden, om te leren, om te worden gevormd. Waar dat ontbreekt, waar mensen hun eigen weg gaan, zich afsluiten, zich niet op bijbelse wijze laten aansporen, daar wordt het werk van de geest tegengewerkt. Want de geest werkt door de ordeningen die God in de gemeente heeft gegeven. Ik heb hem niet op het scherm. Maar ik wil jullie weer vragen om terug te gaan naar Efeze 4. En dan lezen we puur vers 11 tot en met 16. Efeze 4 vanaf vers 11 tot en met 16. Paulus schrijft. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Waarom? Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleerd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in liefde. Dus je ziet dat dit gegeven is door God. En het heeft een specifiek doel. Het is niet dat de mens zichzelf centraal stelt die leiding geeft. Het is dat de mens blijft wijzen op de goede herder. Hem moet je achterna gaan. Dat is de taak. Maar waar dat dus niet gebeurt, waar mensen nogmaals hun eigen weg gaan, dan werk je dus de ordening die God heeft gegeven in de gemeente, werk je tegen. Paulus leert bijvoorbeeld ook, hoe dit ook concreet tot uiting komt, leef in vrede met elkaar. Vrede is iets wat bewaard moet worden in de gemeente. Hè, in Efeze zagen we al dat wij ons moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Waar er onrust wordt gecreëerd, waar er onrust is, verdeeldheid, spanningen. Daar wordt het werk van de geest niet gevolgd, maar verstoord. Het wordt nog concreter. Vermaan de ongeregelden. Ook iets waar we moeite mee hebben. Is het wel mijn taak om iets te zeggen tegen een broeder of een zuster? Het staat er. Vermaan de ongeregelden. Dat betekent dat er mensen zijn die niet in lijn leven met wat God gebiedt in zijn woord. En de gemeente mag daar niet stilzwijgend langs leven. Ik kan niet kijken naar het leven van mijn broeder of zuster, wat ongeregeld is, wat niet overeenkomt met de schrift, wat tegen gaat wat de geest heeft gegeven, en doen van, weet je, ik bid er wel voor en laat die persoon in zijn of haar waarde. Dat leert de schrift ons niet. Waar correctie ontbreekt, waar men elkaar laat gaan, waar zonde niet wordt aangesproken, daar dooft iets uit van wat de geest wil doen. Eveneens schrijft hij, bemoedig de moedelozen. Dus niet iedereen moet gecorrigeerd worden. Sommigen moeten juist opgericht worden. Waar die zorg ontbreekt, waar mensen aan hun lot worden overgelaten, waar zwakkeren niet worden ondersteund, daar wordt het werk van de geest verwaarloosd en uitgeblust. Je moet zien hoe ver dit gaat. Dus je moet je voorstellen dat dit gaat nogmaals over dat relationele, over de zorg die we voor elkaar hebben. Naar welk voorbeeld? Naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus. Die zorgt voor zijn schapen. Wees geduldig met allen. Cruciaal. Want dit leven samen, het vraagt tijd, het vraagt verdraagzaamheid, volharding. Niemand van ons is hetzelfde. Ook al zijn we nieuw gemaakt in Christus, we hebben allemaal nog kronkels van ons oude leven. Heb geduld met elkaar. Maar waar ongeduld regeert, waar mensen elkaar snel afschrijven, waar er geen ruimte is voor groei, daar dooft iets uit van wat de geest wil doen. Want net zoals Christus verdraagzaam was met de discipelen, ook dat voorbeeld dienen wij na te volgen. Vergeld geen kwaad met kwaad. Jaag het goede na. Dat raakt direct aan wat we in Efeze zagen. De natuurlijke reactie van het vlees is wat? Vergelding. Maar de geest werkt een andere weg. Een weg die het goede zoekt, zelfs als de andere dat niet doet. Waar die gezindheid ontbreekt, waar mensen vasthouden aan recht voor zichzelf, waar wrok wordt gekoesterd, daar dooft iets uit van wat de geest wil doen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Waar vreugde ontbreekt. Want we hebben veel om vreugdevol over te zijn. We zijn levend gemaakt terwijl we dood waren. We zijn leden van elkaar. We hebben dezelfde hoop. En dit betekent niet dat er geen ruimte is voor rouw, voor verdriet en noem maar op. Daar hebben we het niet over. Maar waar vreugde ontbreekt, waar gebed ontbreekt, waar dankbaarheid ontbreekt, daar zie je vaak een hart dat zich heeft losgemaakt van de afhankelijkheid van God. Veracht de profetieën niet. Dus wanneer God spreekt, wanneer zijn woord klinkt, wanneer waarheid wordt gebracht, dan mag dat niet genegeerd worden. Maar tegelijkertijd, beproef alle dingen. Dus het is geen blind volgen, maar ook niet alles afwijzen. Het is luisteren, toetsen, onderscheiden. Vasthouden wat goed is. Waar die houding ontbreekt, waar men of alles kritiekloos slikt of alles afwijst, waar men niet wil luisteren naar wat God zegt, dan wordt het werk van de geest onderdrukt. Dus we moeten zien hoe ernstig dit is. Hoe gevaarlijk dit is. Als het werk van de geest wordt uitgeblust, doof datgene waardoor de gemeente leeft. De gemeente leeft van het werk van God door zijn geest. Hij is degene die levend maakt, die vernieuwt, die met elkaar verbindt, die opbouwt, die overtuigt, die richt op Christus. Als dat werk geen ruimte krijgt, dan blijft er misschien nog wel iets over van wat op een gemeente lijkt, maar de werkelijkheid daarvan ontbreekt, de geestelijke werkelijkheid. En het ding is dit, en daar moeten we allemaal bewust van zijn. Kijk, het uitblussen van de geest gebeurt niet in één keer. Het is geen plotseling moment. Het is een proces, een gemeente die zich afsluit voor vermaning. Een gemeente waarin de vrede niet bewaakt wordt, waar mensen hun eigen gang gaan, waar het woord klinkt, maar niet meer ontvangen wordt. Dus dit is serieus. Maar de vraag is dan, wat is de oproep? Want we kunnen niet alleen blijven hangen bij wat we niet moeten doen. Wat is dan concreet wat we dienen te doen? Nou, wat we in Romeinen 8 al kort hebben gezien, in die ene uitspraak. Wandelen naar de geest. Dat is concreet de oproep. En dat is het leven waartoe God zijn kinderen roept. Dat is het leven dat past bij mensen die niet meer in Adam zijn, maar in Christus. Mensen die niet meer onder de heerschappij van de zonde staan, maar door genade zijn vrijgemaakt om voor God te leven. Denk aan wat we in Romeinen 8 of in Romeinen hebben gezien. In Romeinen 1 zagen we de mens die God niet eert als God en hem niet dankt, die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukt. En die mensen worden overgegeven aan de begeerte van hun hart. In Romeinen 2 en 3 zagen we dat zowel Jood als Heiden onder de zonde staat, dat er niemand rechtvaardig is, dat niemand God zoekt. In Romeinen 4 en 5 zagen we dat de mens gerechtvaardigd wordt niet door werken uit de wet, maar door het geloof, door genade op grond van het werk van Christus. In Romeinen 6 zagen we dat wie met Christus gestorven is, niet in zonde kan blijven leven. In Romeinen 7 zagen we de onmacht van de mens in zichzelf, zelfs daar waar de wet heilig, goed en rechtvaardig is. En in Romeinen 8 als Gods antwoord op de nood die Paulus heeft blootgelegd, de oproep is: wandel naar de geest. Leef in overeenstemming met het leven dat God zelf in u heeft gewerkt. Laat uw denken, laat je spreken, laat je verlangen en handelen gevormd worden door de geest die Christus verheerlijkt. Wandelen naar de geest betekent dat het leven van Christus zichtbaar wordt in mensen die van zichzelf niet zo kunnen leven. Dat zonde wordt gedood, dat wij ons onderwerpen aan het werk van God. En dat gaan we, zo de Heere wil, en wij leven volgende week oppakken. Maar ik wil met jullie, zodat we alvast een introductie daarop hebben, dan zien we ook concreet wat het betekent. Om af te sluiten, te lezen vanaf Romeinen 8 vers 5 tot het einde van hoofdstuk 8. Let op wat Paulus schrijft. Dit is waar we de komende tijd weer bij stil gaan staan. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zal hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ook ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen.